The computer.
Voilà. Goed. Ik ga eraan beginnen. Mocht je een vraag hebben of mocht je mij willen onderbreken, dat mag altijd. Hè? Want het is een Q&A. Dat betekent niet meer of minder als question and ask, dus answer. Dus doe het gewoon alsjeblieft. Hè? Dat mag zeker. Als je mij iets hoort vertellen waar dat je op wilt inpikken, doe gewoon mijn micro op en vraag het. Want anders is dat weer zo'n monoloog. En dat is ook zeker niet de bedoeling. Mocht je vragen hebben over het webinar dat je gezien hebt, dan mogen die altijd stellen. Het is nu de moment. Mocht het er vragen zijn tussendoor ook, heb je het webinar niet gezien, is dat absoluut ook niet erg. Dan is deze zeker ook een meerwaarde. Heeft er iemand een vraag om mee te starten of begin ik gewoon met de vragen die ik via mail heb gekregen? Oké.
Ja, ik heb er eigenlijk nog wel eentje.
Ja. Is het goed als ik eerst die beantwoord die je had doorgestuurd, Celine?
Ja, hoor, heel goed,
Ja.
perfect.
Dan hoop ik dat we er al gaan komen. Maar zie dat je mij zeker onderbreekt, hè? Want het waren uw vragen, maar ook voor de rest, de anderen, mochten daar bijvragen bij komen of moet ik iets opnieuw uitleggen, dan moet je dat altijd zeggen. Het eerste wat ik had gezien was een beetje de verwarring van het gaat heel vaak bij hoogsensitief opvoeden over inspraak geven dat lijkt alsof dat zo wat een contradictie is met consequent zijn. Hè? Zo van, ja, wat moet je nu doen? Je moet aan de ene kant inspraak geven, en je moet dan ook consequent zijn, maar het ene is dan heel meegaand en het andere dan niet. Dus het zijn eigenlijk twee dingen die, dat lijkt een contradictie, maar bij mij zijn het twee totaal andere dingen. Dus de inspraak gaat niet over het consequent uitvoeren van de regels. De inspraak gaat over het samen kijken wat het beste is, wat het beste werkt. Dus als je ergens in vastloopt en je merkt dat je hoogsensitief kind elke keer opnieuw voor de nodige trauma of weerstand zorgt, en je merkt aan jezelf dat je heel vaak op hetzelfde boos moet zijn of dat het niet lukt, dat het heel moeizaam is. Dat is eigenlijk een soort van thema of onderwerp dat je dan samen met je kind gaat bespreken. En je gaat dat eerst zeggen, gewoon meedelen van kijk, dit en zien we elke keer terugkomen. Hè. Als dit gebeurt, bijvoorbeeld het afzetten van een scherm, dan merken wij altijd dat je heel boos bent of dat niet lukt. En dan worden papa en mama boos en eigenlijk geeft dat heel veel gedoe. En we willen daar wel wat rond werken, maar in plaats van alleen maar nu te zeggen vanaf nu is het zo, willen we eigenlijk wel dat je daar eens mee over nadenkt en ja, dat we daar eens iets rond bedenken, waardoor dat beter kan gaan. Dus waardoor dat je ook de motivatie meegeeft aan je kind van waarom dat je daar iets mee wilt doen. Ja, want dat is heel belangrijk, hè, die intrinsieke motivatie, die kennen jullie al. Nu, als wij in dat stukje enkel zouden blijven bij we zien dat er iets misloopt, dus wij als ouders gaan daar iets rond bepalen, vanaf nu gaan we het zo doen en niet anders, dan ga je merken dat dat weinig tot geen succes heeft. Omdat dat dan vanuit de dominantie ook gebeurt. Pas op, hè? Ouders zijn en blijven altijd diegenen die eindverantwoordelijk zijn en die ook wel de autoriteit bezitten om bepaalde regels effectief te gaan bepalen of vastleggen. Maar er is een verschil tussen autoriteit zijn en autoritair zijn. Hè? En daar zit een heel groot verschil. Dus als je gaat vanuit het autoritaire gaat zeggen, oké, dat werkt hier niet, daar is elke dag ruzie rond. Dus vanaf nu zien wij het zo en niet anders. En vanaf nu dan, want als jij dat niet doet, dan dat. Dan is de kans heel groot dat dat niet gaat werken. Dat zelfs tegen gaat werken ook heel vaak. Dat dat voor nog meer gedoe gaat geven. Tegenover als je zegt, hè, vanuit uw autoriteit zijn als ouder, wij zien dit gebeuren, wij vinden dit niet leuk, niet meer. Dat dat zich elke keer herhaalt. Dus wij willen dat anders. Dat is die autoriteit. Nu, in dat anders zijn, gaan wij daarover nadenken. Wat wij zien als hoe dat we daar anders mee kunnen omgaan. Hè, of wat er misschien een nieuwe regel zou kunnen zijn, maar we zouden ook aan jou willen vragen om daar ook eens over na te denken. Hè. Wat bijvoorbeeld goed zou zijn dat wanneer jij het niet wilt afzetten, hè, wat er dan gebeurt. Nu, wat jij bedenkt en wat wij bedenken, gooien wij op de tafel en daar gaan we over onderhandelen. Hè. Daar gaan we over zien hoe dat we daaruit komen. Want je gaat zien, zo'n hoogsensitief kind, dat zijn ook wel heel slimme kinderen, die zouden ook wel gewoon hele straffe voorstellen kunnen doen, die ook wel in hun voordeel zijn natuurlijk. Ah ja, als je het vraagt, wil erover nadenken, dan zouden ze ook maar stom zijn om hun eigen voordelen daarin niet mee te nemen. En verder zien we ook, als we dat doen met hele kleine kinderen, die zijn daar gewoon nog niet realistisch in. Hè. Die zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik wil 100 uur per dag schermtijd, terwijl dat je er maar 24 uur in een dag zit. Dus dat is heel belangrijk ook om dat nog mee te geven. Als je dan die onderhandeling voert, hè, zo laat dat dus allebei wat zakken, eventueel gebeurt dat nog eens een paar keer die week, al zal dat waarschijnlijk al minder zijn. En dan ga je gewoon met ja, iets lekker, een chipsje of een stukje fruit of een koek, daar het even over hebben. Een hoogsensitief kind gaat zich op dat moment heel serieus genomen voelen. En ga ook uitspreken wat hij wilt of niet wilt, of weet het niet altijd. Maar dan ga jij het wel zeggen wat je denkt. En dan heeft hij daar wel nog, voelt hij zich wel betrokken in dat stuk. In plaats van dat het anders enkel en alleen bepaald gaat zijn. Je gaat van daaruit veel meer medewerking hebben, omdat je samen dan ook een regel afspreekt. En vanuit dat samen heb je ook. Ja, gaat ook. Daar zijn regels rond van hoe gaan we dat aanpakken? Wat gaan we doen als het niet lukt? Hoe lang geven we dan nu de tijd om dit eens te testen? En dan eventueel eens te zien of we dat nog kunnen bijsturen. Ook een hele belangrijke trouwens. Waardoor dat kind ook die regel meedraagt. En mee daar verantwoordelijk voor is voor die goede uitvoering. Ja. Dat is iets heel anders dan een straf-belonen systeem bijvoorbeeld. Ja. Eén keer als dat gebeurd is, dan komt het consequente deel aan bod. Daarmee bedoel ik, dan is het heel belangrijk om dat, hetgeen dat je samen hebt overlegd, consequent te gaan uitvoeren. Dat heeft te maken met voorspelbaarheid, veiligheid, het aanleren van een nieuwe gewoonte. Ja, dat heeft ook alleen maar baat als dat consequent wordt uitgevoerd. Dus dat zorgt ervoor dat er een nieuwe gewoonte geïnstalleerd wordt en dat vraagt een nieuwe gewoonte. Hè? En daar ben jij als ouder natuurlijk wel de eindverantwoordelijke in. Hè? Je kan niet verwachten dat als jouw kind opnieuw niet doet wat je hebt afgesproken, dat jouw kind gaat zeggen, ah ja, we hadden hier een regel rond, ah ja, nee, dat is aan jou. Hè. Dus dan ga je ook altijd terug verwijzen naar, weet je nog, vorige week hebben we het hierover gehad, dat doet zich nu zo voor, en wij hadden samen afgesproken dat we dan dit gingen doen. Waardoor daar ook een heel andere reactie op gaat komen. En niet altijd natuurlijk, hè, want zo klinkt het wel echt geweldig, maar heel vaak. Ja, gaat uw kind dan herinnerd worden aan van, ah ja, dat is juist, hadden we samen zo beslist. Ah, super. Dank u, schat. Merci. Dus hè, dat is een hele belangrijke in dat stukje. Je gaat veel meer medewerking krijgen. Hè? Maar dat consequent zijn is belangrijk, want anders gaat dat ook in je gezicht krijgen. Als je dat de ene keer wel doet, en de andere keer niet, ja, dan voelen kinderen ook van, oh, soms mag je het wel, soms mag je het niet. Ja. En dan is eigenlijk alles wat je onderhandeld hebt, ja, dat is dan ja, los zand. Hè? Daar kunnen niet veel mee. Dus dat is wel een goeie. Nu, in dat stukje is het ook altijd wel zo. Je gaat merken dat als je nieuwe regels op hebt gemaakt, in die onderhandeling klinkt dat altijd heel goed en makkelijk. En oké, dat gaat wel lukken. Maar als we dat gaan uitvoeren, dan kan daar wel nog wat weerstand op zitten. En dat mag ook. Nu, daarom is het belangrijk dat je samen afspreekt met je kind. We gaan dit de volgende 2 weken of de volgende 3 weken gaan we dit zo proberen. En daarna gaan we terugzitten, samen zitten, met een warme chocomelk en een koekje. En we gaan eens kijken hoe dat gelopen is. En dan gaan we zien of dat hetgeen dat we dachten, dat oké is. Ook dat is een belangrijke voor hoogsensitieve kinderen, want op het moment dat ze zoiets hebben van oh nee, nu heb ik die regel, die is bepaald en nu is dat tot het eind der dagen, dan kan daar terug opnieuw weerstand op komen. Dus ze moeten altijd nog de gelegenheid hebben om terug in die onderhandelingsfase te gaan stappen. Natuurlijk, in het onderhandelen kunnen we het eigenlijk echt wel gaan bekijken als een gewone vergadering. Ja, als ouder ben je de voorzitter of de werkgever of weet ik veel, dan ben je eigenlijk in de hiërarchische lijn wel diegene die uiteindelijk gaat zeggen van oké, we gaan het zo doen. En jij bent dan ook degene die het ook mee bewaakt. Dat kan je niet aan je kind overlaten, dat gaat niet. Maak je daar zelf toch nog een of andere uitschuivers in, dan mag je dat ook zeggen. Want ook voor jou als ouder is het soms wennen aan een nieuwe regel. Maar ook voor jou is het ook wel belangrijk om de veiligheid te behouden. Dat stel dat jij onderweg in die 3 weken zoiets hebt van oei, dat is hier toch niet zo handig. Dan mag je dat al wel een paar keer te kennen geven, maar zeggen van oké, deze 3 weken gingen we het zo doen. Hè, maar ik heb toch al een paar puntjes waar ik dan toch eens over wil praten om te zien hoe we dat anders kunnen doen. Dus dat is een... ik hoop, Celine, dat dat een duidelijk antwoord is op jouw eerste vraag. Anders moet ik zeggen van niet, hè?
Ja hoor, dank u wel. Dat is echt heel concreet waar dat ik iets mee kan. Echt, okay. Ja, dank u wel.
Goed. Is er iemand anders die daar nog iets over wil vragen, over dit stukje? Want het is een moment. Nee? Geen probleem. Dan hoop ik dat ik ofwel dat jullie er een vraag over hebben, of dat ik duidelijk genoeg ben geweest. Een andere vraag was nog van, hoogsensitief opvoeden. Je leert dat nu, je bent daarmee bezig. Nu pas op, het webinar is zeer kort. Bijvoorbeeld een hoogsensitief opgroeien. Het grote traject van voor ouders met hoogsensitieve kinderen is dat een hele module. Dus daar komt veel meer in aan bod. Maar als je dat hoogsensitief opvoeden helemaal gaat beginnen door te hebben en hoe dat werkt. En je gaat ook merken dat gewoon werkt. Hè? Dat zijn vruchten oplevert, zeker. Hè? Dan is dat heel fijn dat jij dat als ouder doet. Maar dan heb je ook nog je omgeving. En dat was de andere vraag van hoe kan ik ervoor zorgen dat we aan één zeel trekken? Hè? Of dat we dezelfde belangen behartigen of dezelfde afspraken uitvoeren. Dat is redelijk belangrijk. Maar verder gaan als het gezin, dat kan. Maar de eerste stap is echt dat je samen als ouders probeert op één lijn te zitten in dit stuk. Dat is het allerbelangrijkste, want uw kind gaat het meeste bij u zijn. De opvoeding, de taak van de opvoeding, ligt ook in de handen van de ouders. Niet van de grootouders waar ze af en toe eens naartoe gaan, of de leerkracht, of weet ik veel. Nu, jullie als koppel, als jullie dat nog samen doen, als gezin, is dat heel belangrijk dat je dat met twee doet. Nu, ik merk dat er soms wel wat weerstand op zit bij eventueel de niet-hoogsensitieve partner of de ouder die niet-hoogsensitief zou zijn. Als je beide hoogsensitief bent, ga je redelijk snel de voordelen ervan inzien. Ben je dat niet allebei, dan kan dat zijn dat de niet-hoogsensitieve ouder eerder in het begin wat sceptisch is. Maar ga er zelf mee aan de slag en die gaat wel zien wat voor effect dat heeft op jullie kind. En daardoor gaat die ook wel meegroeien. En je kan niet altijd gaan eisen dat hij dat zo of zo of zo doet. Maar een trucje dat wel altijd helpt, is om het kind voorop te zetten. Dus in plaats van als de ene ouder tegen de andere ouder te zeggen ja, ik wil eigenlijk dat ik het zo doe, of ik wil dat we het vanaf nu zo doen, dat je kan zeggen van ik merk aan ons kind dat het hem helpt als we het zo of zo aanpakken. Of ik merk aan ons kind dat er veel minder drama en veel minder weerstand is als we het zo of zo doen. En is het dan, wat weegt het hardst door? Weegt het hardst door de kritische houding van, goh, leggen we er nu geen eieren onder? Of weegt het harder door dat er heel veel drama is. En ik weet gewoon uit ervaring dat zelfs de sceptische ouder ja, het verkiest om minder drama te hebben. Dus dan toch wel zegt van, ja, in mijn gevoel leggen we er misschien dan wat veel eieren onder, maar ja, het is wel fijner en aangenamer thuis. Na een tijd merken die ook wel dat dat eigenlijk niet zoveel eieren zijn, hoor. Dat gaat niet over heel veel toegeven, of dat gaat niet over alleen maar laten doen. Nee, dat gaat eigenlijk over heel veel duidelijkheid scheppen, maar wel die hoogsensitiviteit meenemen in die bigger picture. Hè. Het is bijvoorbeeld onvermijdelijk om geen rekening te houden met de overprikkeling van je kind na school, bijvoorbeeld. Als je daar geen rekening mee houdt, ja, dan denk ik dat jullie wel kunnen voorstellen wat dat geeft. Dus ja, en dat stukje zie je die en andere ouder uiteindelijk ook wel wat mee groeien. En je gaat zelf daar, ja, je gaat niet veel kunnen eisen, maar je gaat zelf wel kunnen het voortouw nemen. En gebruik die video's van mij. Hè. Je kunt heel vaak het op mij gaan steken en zeggen van, je moet maar eens luisteren naar wat Bieke daarover zegt. En dan zullen we het daar straks samen eens over hebben. Je moet niet altijd vanuit je eigen naam gaan praten. Van ja, ik denk dat het beter is of zus of zo. Want soms nemen ze dat gewoon van elkaar niet altijd aan. Dat is zo bij alle koppels. Maar als je dan kunt zeggen van, oh, weet je, beluistert die webinar eens in een auto. Hè, en dan wil ik het daarna eens over hebben. Want ik zou toch graag dit of dit eens willen meenemen of willen testen ze volgende week. En dan gaat dat wel. Nu, een brug verder is buiten uw gezin. Hè? De schoonouders, de ouders. dat hangt er eigenlijk allemaal wat vanaf wat voor mensen dat zijn. En hoe dat die naar opvoeding kijken. Hè? Dus daar liggen wel wat gevoeligheden. Daarmee bedoel ik, omdat het een genetisch gegeven is, hoogsensitiviteit, zou het dus wel kunnen zijn dat in een van de takken, of misschien zelfs in beide takken, ook een hoogsensitieve grootouder is. Als je dan gaat zeggen van, we willen dat we het zo doen, het is hoogsensitief en dit werkt beter, dan kan het soms zijn dat de hoogsensitieve grootouder of de grootouder zoiets heeft van, oei, dat hebben wij in de tijd allemaal niet gedaan en dat heel persoonlijk gaan nemen. Dat heb je enerzijds, hè, dat daar eigenlijk ook gevoeligheden liggen en dat zij... Ja, zoiets hebben van, oei, misschien hebben wij gefaald, want wij hebben dat niet gedaan. Je hebt de grootouders die zeggen van, zeg, in onze tijd ging het zo en zo ging het eigenlijk ook goed. Dus ik zou niet weten waarom dat we dat nu zo moeten doen. En je moet er allemaal niet zoveel eieren onder liggen. Ze moeten maar klaargemaakt worden voor het leven. Die hebben even goed. En dan hebben de grootouders die mee beginnen te lezen. Ik weet dat grootouders soms ook mee de webinars volgen of traject volgen, omdat ze echt wel iets hebben van, ja, we willen die hoogsensitiviteit ook wel mee in ons kleinkind kunnen ondersteunen. Dus je hebt ze van alle categorieën. Dus ik kan daar heel moeilijk een eenduidig antwoord op geven. Nu, in dat stukje kan je niet veel gaan eisen. Dat niet. Maar wat wel helpt, is weer al opnieuw dat kind centraal te zetten. Dus te zeggen van, wij merken, als dit thuis gebeurt, dat het heel goed werkt dat je dat of dat doet. Of wij merken dat hij veel beter eet, wanneer dat we net na het school ook al een beetje eten geven. Hè. En dan is er veel minder gedoe aan tafel. Of wij merken dat het hem heel veel deugd doet als dat, wanneer je hem van school haalt, dat je eigenlijk het eerste kwartier geen vragen stelt. En dat dat niks te maken heeft met beleefdheid en zo. Maar op een bepaald moment, als je dan dat hij wat gegeten heeft en even... kersenpitje zegt er zijn nog heeft gehad, dan komt hij wel los en dan gaat hij wel komen vertellen. Hè. Op die manier kan het wel. Maar om te zeggen, ja, wij voeden hem nu op die manier op, hè, via hoogsensitief opvoeden, dus wij zouden eigenlijk ook graag hebben dat jij het op die manier gaat doen, dat is een moeilijke. Of dat kun jij alleen inschatten, of dat dat kan of niet. Ik weet dat bij mijn moeder heel veel bespreekbaar is. Mijn vader zal ik al wat harder moeten overtuigen, maar die is meegaand. Dus dat is meestal wel oké. maar ja, dat hangt er een beetje vanaf. En waar ik het ook altijd wel heel duidelijk in heb, omdat ik ook heel veel grootouders begeleid, niet binnen dit hoofdstuk, maar gewoon binnen, ja, hoe gaat het om met de druk van ook mee altijd in opvang te moeten garanderen, is ja... de regels zijn op een ander anders. Je kunt niet gaan eisen dat ze daar het zo gaan doen. Dat gaat niet. Dat werkt niet. Je kunt wel dingen vragen en dan zeker in het, of je kunt dingen voorstellen. En ik denk dat zelfs het voorstellen beter werkt dan het vragen. Het voorstellen vanuit, wij lopen daar thuis tegenaan, is dat hier ook. En wij hebben dat thuis op die manier aangepakt en dat heeft voor heel veel rust gezorgd. Goh ja, dat klinkt wel aantrekkelijk natuurlijk. Veel aantrekkelijker dan te zeggen, kun je vanaf nu het zo ook doen alstublieft. Ja. Verder kun je ook aan je kind bepaalde dingen meegeven. Hè? Want, je weet dat je straks naar je grootouders moet. Kan je eens zien, hè, wat heb je nodig bijvoorbeeld? Hè? Wat moet er zeker in jouw boekentas bij zitten, waardoor dat je daar ja, een fijn gevoel hebt of toch snel tot rust komt na school. Of, hè? Dus dat kan je ook nog doen. Dus er zijn wel heel wat mogelijkheden of heel wat opties. Maar het eisen of zeggen, ja, wij willen dat je vanaf nu dat ook zo doet, dat is een hele moeilijke. Ik denk dat dat gaat vooral voor conflict zorgen, denk ik, eerder. Net hetzelfde verhaal als op school. Als je op school gaat zeggen, ja, wij doen het vanaf nu zo en we willen eigenlijk ook dat je daar rekening mee houdt. Oh, dat werkt ook niet. Tegenover als je gaat zeggen, wij merken dat hij thuis veel of sneller tot rust komt of goed ontprikkeld op die manieren. Dat er iets aankomt. Is dat mogelijk om... wacht, Caroline komt nog in. Is dat mogelijk om... hoe kunnen we dat vertaald krijgen naar school? Zie je eventueel zitten? En dus dat zijn wel dingen die je dan wel kunt doen. Maar in eerste instantie gaat hoogsensitief opvoeden voor jullie. Hè? Dat is iets dat je als gezin gaat aanpakken. Bij gescheiden ouders is dat nog een heel ander paar mouwen. Ja, daarin is het gewoon te hopen dat jullie allebei nog altijd dezelfde belangen behartigen van jullie kind en daarmee het emotionele welbevinden ook. Ook daarin kan je weer niet gaan eisen. Hè. Als je kind dan bijvoorbeeld een week bij de andere partner is en er is ook alweer een andere ouder, een plusouder aanwezig, ja, dan ga jij niet kunnen zeggen, ik wil dat jullie hem ook zo gaan opvoeden. Het enige dat je kan hopen is dat ze ervoor openstaan om bijvoorbeeld zo'n webinar ook eens te bekijken. Hè. Dat mag altijd. Je mocht dat niet aan Jan en Alleman doorgeven, maar de personen, de kernpersonen die bij je kind horen, die mogen dit ook zien ja, zodat er de kans bestaat dat zoveel mogelijk mensen het begrijpen en je kind ook die hoogsensitiviteit mee gaan nemen. Want dat is voor iedereen beter. Hè? Wat je bijvoorbeeld tegen je ex-partner zou kunnen zeggen is van kijk, mocht je daarvoor openstaan, dat gaat heel goed zijn voor ons kind. Dat gaat er ook voor zorgen dat die ook met veel meer rust naar jou kan komen en met veel meer rust en plezier bij jou kan zijn. Want we merken dat dat toch heel erg goed helpt. Hè? Maar goed, ook daarin, dat zijn zeer gevoelige dingen. Je hebt daar niet altijd alles in te bepalen. Celine, dat was ook een vraag van jou. Is dat een beetje... is dat een antwoord waar dat je iets mee bent? Of... Oké, doe nog een trui aan. En je hebt kousen? Niet vergeten, anders kunnen dat niet passen. Hè? Celine, was dat oké voor jou? Was dat een beetje wat je met de vraag bedoelde of wilde als antwoord? Ik hoop het, maar ik hoor niks. Dus, oké. Was de verbinding voor iedereen slecht of alleen voor Celine? Kunnen jullie dat even laten weten in de chat? Nu, we zijn het aan het opnemen. Hè? Dus je gaat het kunnen nabekijken. Dan ga ik over naar de volgende vraag. Er was een vraag over wat als je als hoogsensitieve ouder, of zelfs als niet hoogsensitieve ouder, maar de hoogsensitieve ouder heeft daar een grotere kans toe natuurlijk, meegaat in de emotie of getriggerd wordt door de emotie van je kind. En we hebben het daar al over gehad. Dat is ja, heel vaak een spiegeltje. Oké, merci Charlotte. Ja, enerzijds is dat een spiegel, hè? Hebben ze de spiegelfunctie, dus heel vaak van hetgeen dat wij voelen, gaan zij uiten. En dan krijgen we dat eigenlijk in ons gezicht en dan gaan we een overtreffende trap. Hè? Dat is één oorzaak. Het andere is een hoogsensitief brein die een emotie van een andere opmerkt, gaat daarmee aan de slag en gaat eigenlijk instant ook in dat meevoelen. Hè. En heel snel mee in die emotie, waardoor we ook in die overtreffende trap gaan zitten. Nu, inderdaad, als jij in die emotie gaat en jij gaat terug je kind naar de grond moeten brengen, zal ik maar zeggen, hè. Terug ervoor moeten zorgen dat er terug rust komt, dat je kind terug zaakt, dan is dat heel moeilijk als je dat zelf in emotie doet. Hè, bijvoorbeeld als jij gaat vragen aan je kind probeer te ademen en je doet dat op een rustige manier, je vraagt op een rustige manier of je zegt dan, allee, probeer nu eens gewoon te ademen. Ja, dat gaat niet werken. Hè? Dus je eigen emotie is natuurlijk ook wel belangrijk in dat verhaal. En ook, ja, je zit, als je zelf in emotie gaat, is het ook niet altijd makkelijk om je kind op dat moment ook te begrijpen of te gaan erkennen of feiten te gaan zoeken naar waarom doe jij nu wat dat je doet. Dat is eigenlijk allemaal niet mogelijk. Want als je het puur naar het neurologische gaat bekijken, één keer als jij in emotie gaat, en als wij in emotie gaan, dan gaan we er ook echt in, dan gaat ons rationeel brein uitgeschakeld niet helemaal. Hè. Dat is pas als we naar dat oerbrein schieten. Maar dat is niet op dat moment een topprestatie aan het leveren. Dus die emotie gaat eerst ook bij ons moeten zakken. Dat stressniveau ook, hè, al die hormonen die daarbij horen moeten zakken, om eigenlijk terug overzicht te gaan creëren en te gaan kijken naar, oké, wat is die situatie? Dat je dus eigenlijk vanaf een afstand daar terug mee met je kind naar kunt kijken. Of samen met je kind mee die emotie van het kind gaat kunnen reguleren. Dat kan alleen als jij op dat moment het wat onder controle hebt. Is dat altijd mogelijk? Nee, dat is niet altijd mogelijk. Lukt mij dat altijd? Nee, dat lukt mij ook niet altijd. Ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is voor de hoogsensitieve ouder. Hè? Wanneer het kind in het drama gaat, of in de zorgen gaat, of in de ja, wat dan ook dat die vertoont, om dan als ouder niet mee die intensiteit ook te gaan beleven of te gaan meenemen in het vervolg van dat gesprek. Nu, in dat stukje is het al heel veel waard dat je het door hebt. Op het moment dat je het door hebt, kun je wel een soort van time-out naar jezelf nemen. Hè? Dus dat je zegt van, oké, ik zie dit nu allemaal gebeuren. Ik voel daar ook van alles bij. Ik ga gewoon eens even naar de badkamer en daarna kom ik terug. En je gaat eens in een handdoek roepen, of je gaat eens vloeken, of je gaat, weet ik veel. Hè? Je gaat ervoor zorgen eigenlijk dat je emotie zakt. Hè? Op dat moment kan de emotie van je kind eigenlijk ook zakken. Want als jij mee in die emotie gaat, ja, dan gaat dat alleen maar versterken. Dus je gaat daar ook niet uit geraken. Ook al ga je vragen dat je daaruit wilt geraken. Hè? Dat is een hele belangrijke daarin. Hè? Is uw partner in de buurt, geef de fakkel over. En zei dat gewoon luid op van, ik voel gewoon dat ik hier niet geduldig of rationeel op kan reageren en dat ik het misschien alleen maar erger maak. Ik ga even naar daar, ik pik ze weer terug in, kun jij het even overpakken? En dat werkt heel erg goed. Ik denk dat dat hier ook al wel vaak gebeurd is op die manier. En dan sluit gewoon, als je zelf in rust bent, terug aan. En dan kunnen we weer vanuit kunnen terug gaan kijken, terug gaan verbinden, terug gaan herstellen. Dat gaat allemaal. Celine zegt hier ook nog in de chat, het mag geen projectie worden van jouw angst en zorgen, ja. Maar dan gaat het vooral over getriggerd worden. dan triggert de emotie van uw kind uw overbezorgdheid. Klopt dat?
Ja, of uw innerlijke kind, ja.
Ja, of uw innerlijke kind. Ja, dat zijn nog twee andere dingen. Ja. Inderdaad, emotie van uw kind kan uw innerlijke kind gaan triggeren. Emotie kan ook een spiegelfunctie hebben voor het hier en nu. Emotie kan de spiegelfunctie triggeren, in het hier en nu. Je hebt een slechte dag gehad en eigenlijk gaat het dus mee in die emotie, maar je hebt dat heel hard proberen te verstoppen en zo komt dat er ook uit. Maar emotie kan ook je overbezorgdheid gaan triggeren. Hè? En dat je vanuit de angst heel veel gaat proberen terug te handelen. Natuurlijk, ja. Dat gaat alleen maar doorhebben als je weet wat je angsten zijn. Heel vaak is dat achteraf ook pas. Ik zeg het, in het moment van de emotie ga dat in het beste geval het doorhebben. Maar niet in één keer kunnen switchen naar, ah ja, ik heb het door, dus ik ga nu rationeel gaan reageren. Dat gaat niet. Het enige wat je kunt doen, is op dat moment dat je bewust wordt zeggen van, oh wacht, ik kan hier nu niet rationeel op reageren. En eigenlijk is dat wel belangrijk dat ik zelf wat uit die emotie ga, dat is dan even weggaan. Zeg dat altijd tegen je kind, want een hoogsensitief kind is daar extreem gevoelig aan. Als je op dat moment in één keer zegt, oh, ik ben even weg, dan gaat je denken, oei, oei, wat heb ik verkeerd gedaan? En dat gaat heel erg naar binnen gaan. Tegenover als je hoogsensitief kind u hoort zeggen, oh, amai, ik moet ook even weg, maar ik kom terug, maar ik kan hier precies niet rustig op reageren. Dat is een heel ander gegeven. Dat is heel transparant, dat is heel authentiek. Dat is eigenlijk heel mooi in het voorbeeld. Want je kind gaat zien, oké, als je heel heftige emoties hebt, mogen je even uit het moment stappen en kunnen teruggaan. En je hoeft daardoor die verbinding niet te verliezen. Of die relatie komt daardoor niet in het gedrang. Dus je kunt... Ik weet op dat moment dan denk ik, wow, ik ben het helemaal aan het verprutsen. Maar eigenlijk zijn dat heel vaak heel mooie kansen. Veel mooier dan dat je misschien beseft. Wacht, ik moet even iets vragen. Hè. Er komt nog een technieker, want wifi is hier een ramp. Dus het kan zijn als ze bij de bellen is, dat ik even moet gaan open doen. Laten we hopen dat het nog even wacht tot 11:00 dan. Hè. Goed. Was dat een beetje een antwoord op uw vraag? Of heb je daar nog bijvragen over?
Ja, ik heb daar nog één bijvraag over, maar ik vind dat wel super verwoord. En allee... Ja, ik kan er echt enorm veel mee, dankjewel. Maar misschien nog een bijvraag is, hoe kunnen we dan het geduld kweken bij onszelf als ouder, maar ook bij onze kinderen?
Ah, dat vind ik wel... ik heb dat zelf ook
nog niet
ontdekt. Weet je, het duale aan dat stuk is, of je moet mij eens voelen of dat resoneert of niet, is dat we als hoogsensitieve ouder extreem veel geduld hebben, extreem veel begrip hebben, en dan op een bepaald moment het helemaal niet meer hebben. Maar echt totaal niet meer. Dan is het evenzo als bij onze kinderen, alles is op. Het gaat niet meer. Dus ik denk in dat stukje dat geduld hebben heel veel, of enkel goed kan geïnstalleerd worden, als we heel erg hier en nu constant onze eigen behoeftes blijven checken. Wat heb ik nodig? Wat is belangrijk? Hoe zit het met mijn stressniveau? Heb ik nog wel genoeg geademd het voorbije uur? Hè? Mijn kind komt zo weer thuis en waarschijnlijk overprikkeld. Hoe zit het met mijn prikkelniveau? Hè? Ben ik ontprikkeld tegen dat mijn kind thuis komt? Of moeten wij samen eerst ontprikkelen? Of ga ik dat nu al doen? En hoe doe ik dat? Ik denk dat dat de enigste manier is om een soort van extra geduld te hebben. Maar in dat stuk vind ik het ook heel belangrijk om... We kunnen niet perfect zijn. Hè? Dus als ons dat eens niet lukt, omdat we ook gewoon een zware dag hebben gehad, dan is dat heel menselijk. En dan gaan we ons niet richten op het schuldgevoel, maar wel op, oké, hoe kunnen we dat herstellen? En is er iets waardoor ik nu kan zeggen, oké, dat kan morgen opnieuw zijn. Hoe kan ik daar dan morgen mee omgaan? Maar je gaat merken dat bij een hoogsensitief kind, als je heel authentiek bent als ouder, het herstel is heel snel daar, hoor. Omdat die ook heel snel gaan begrijpen achteraf van, oké, vandaar is het gekomen en dat is er gebeurd. En oké, prima, we kunnen verder. Hè? En geduld vragen bij kinderen, dat vind ik wel moeilijk, hè. Dat hangt ook af van hoe temperamentvol een kind is, bijvoorbeeld. Hè? Niet iedereen zijn temperament is hetzelfde. Dus dat maakt dat ook niet iedereen evenveel geduld heeft. En daar hangt natuurlijk wel heel wat van af. Het temperament kunnen we niet wijzigen aan iemand. Hè? We kunnen wel zien van hoe ga je daarmee om als je... Als je een kort lontje hebt en je dreigt te ontploffen, of hoe ga je om met een ontploffing of na een ontploffing? Maar we kunnen niet iets aan iemand zijn lont gaan doen. Allee, dat is wie dat die is. Je hebt nu eenmaal, je zit nu eenmaal op een bepaalde manier in elkaar en je kunt daar wel mee leren omgaan of bepaalde zaken inbouwen waardoor dat je die lont precies wel kunt verlengen. Maar dan gaat je daar heel attent mee moeten omgaan, want anders is het zo zoals het is. Nu, het geduld zien bij hoogsensitieve kinderen, die kunnen, net zoals ik het voor onszelf daar juist heb beschreven, hetzelfde hebben. Extreem geduldig zijn voor bepaalde zaken en heel lang de moeite nemen om iets uit te voeren en op het andere totaal geen geduld hebben. Ja, als je dat ziet terugkomen, dat gaat veel meer te maken hebben met intrinsieke motivatie. Willen ze het zelf wel kunnen? Vinden ze het zinnig wat dat ze moeten doen? Of hebben ze gewoon het gevoel, ik hoef geen veters te binden. Geef mij gewoon een velcro-schoen en dan is dat toch goed? Of desnoods ga ik wel op een kous in het school. Waarom moet ik nu mijn veters leren binden? En godverdomme, dat werkt hier de hele tijd niet. Ja, dan hebben we het over frustratie. Hè? Als je frustratie voelt, dat is wel het allermoeilijkste. Wanneer je frustratie voelt, is geduld opbrengen. Hè? Dus dat is Heel lastig om te combineren, die twee. Daar gaat het toch al heel veel meditatiecursussen voor moeten hebben doorlopen, denk ik. Of al in het hogere bewustzijn, gelijk ik weet niet welke boeddhist. Hè. Dus frustratie hebben mag ook. Is ook een deel van veerkracht dat ontwikkeld wordt. Dus probeer zeker niet elke vervelende emotie bij je kind te zien als oei, hier heeft hem last van. Vervelende emoties horen er gewoon bij. En ik denk dat het eerder de boodschap is om op dat moment ruimte te geven aan emotie, zodat de emotie ook beter kan zakken. Ruimte te geven aan de frustratie, zodat die kan zakken. En achteraf te gaan onderzoeken van waar kwam die emotie, wat kan je doen op dat moment, wat is echt not done op zo'n moment. Hè? Bijvoorbeeld het slaan van je broer of je zus. Maar ook, wat kan ik doen op dat moment? Wat heb ik nodig op dat moment? En wat heb ik in aanloop nodig voordien om er eventueel mee om te gaan. Je weet soms op voorhand dat je kind slechtgezind gaat zijn om iets. Dus dan kun je daar ook gewoon op anticiperen zelf. Niet alleen naar je kind toe, maar ook naar je eigen. Het is belangrijk dat ik rekening hou met mijn werkweek. Bijvoorbeeld iets oudere kinderen met een toetsenweek komen. Ik weet dat er ondertussen heel veel ouders dan zeggen van, ja, dat zijn zo'n zware weken, want dan komt die faalangst helemaal naar boven, dan komt die stress naar boven, die slapen slecht, dit en dat. Als ik dan ook nog eens juist een hele drukke werkweek plan, ja, dan lukt het niet. Dan is het tegen elkaar. Om beter dan met de frustratie van mijn kind op te gaan, de stress van mijn kind, de faalangst van mijn kind dan om te gaan, is belangrijk dat ik die week ook op een bepaalde manier inplan, zodat ik die een buffer kan zijn op dat moment. En dan nog, dan lukt dat ook niet altijd hoor. Is dat een antwoord, Celine, op jouw bijvraag?
Ja hoor, ik kom daar vooral dat geduld kweken voor onszelf. Dat het belangrijk is om aan zelfzorg te doen eigenlijk. Hè. Mm-hmm. En we moeten ook het leven omarmen in zijn dualiteit eigenlijk. Hè. Medaille heeft twee kanten. En we hebben niet altijd geleerd om te gaan met de negatieve kanten. Maar dat is nu eenmaal het leven. Hè.
Ja,
ja heel goed. Ik kan er zeker wat mee doen. Dank je.
Oké, dan was er nog een vraag over de blinde vlekken hè, in opvoeding. Hè, en of dat ook altijd blauwe plekken zijn. Nee, blinde vlekken hoeven zeker niet altijd blauwe plekken zijn. En blauwe plekken als ouder, die ontstaan eigenlijk ja, vanuit een soort van trauma. Hè, een gemis, iets dat je zelf hebt meegemaakt als kind of gewoon, of zelfs nog als volwassene. Dat zijn je blauwe plekken. Hè. Dat maakt dat je... ja, dat zijn gevoelige plekken. Hè. Een blauwe plek, dat je daarop duwt, dat voelde. Hè. Dus dat kan zijn... Het is belangrijk om die te kennen en mee te nemen. Maar in eerste instantie, vooraleer dat je daar bewust mee kunt... dat vertaald krijgen naar de opvoeding, ga je daar zelf mee aan de slag moeten gaan. Hè. Met je blauwe plekken ga je zelf aan de slag gaan. Dat gaat je ook rust geven. Dat gaat je een groter bewustzijn geven. Ja... Dat kan. Zou ik dat doen enkel en alleen in functie van de opvoeding? Nee, dat zou ik zelfs eerder in functie van uzelf doen. En dat gaat een positief effect hebben op u als ouder. En hoe dat je handelt als ouder. En hoe dat je, hoe dat je handelt als ouder. Maar ik zou dat in eerste instantie met blauwe plekken aan de slag gaan voor uzelf. Dat is de enige juiste drijfveer eigenlijk om met blauwe plekken om te gaan. En daar zouden eventueel externe hulp voor kunnen invoeren. Blinde vlekken zijn eerder dingen die gewoon ook... Ja, blinde vlekken, dat kunnen twee zaken zijn. Hè? Dingen die je niet wilt zien. Maar blinde vlekken in de opvoeding kan ook zijn gewoon vanuit de onwetendheid. Wat je niet weet, kun je niet gaan toepassen. Soms zie je het ook gewoon niet altijd. Omdat je gefocust bent op iets anders, zie je het ene niet. Als je bijvoorbeeld ook altijd een bepaalde opvoeding zelf hebt gehad, dus dat is je referentiekader dan, ja, dan is dat niet raar dat ook sensitief opvoeden bijvoorbeeld, wat heel anders is dan de traditionele opvoeding. Allee, heel anders. Daar zitten toch wel heel duidelijk andere accenten in, denk ik. Ja, dan is dat heel logisch dat je... Ja, je moet een hele nieuwe bril op sterkte gaan maken. Hè? En in het begin heb je die niet. Dus kun je het ook niet altijd zien. Wat je misschien van het een meeneemt, het ander. En ja, dat is gewoon... Maar wat je niet weet... Ja, dat doet er niks in fout. Maar jullie zijn hier wel aan het leren. Dus je krijgt inzichten, je krijgt nieuwe kennis... Dat is eerst een bewustwordingsproces. Dus die blinde vlekken gaan stilletjes aan meer... minder blind worden. Hè. Je gaat dat zien, wat er gebeurt. Je gaat daar een uitleg aan kunnen geven, een verklaring. Dat is een bewustwording. En daarna pas ga je kunnen zeggen van oké, ik heb hier een patroon in gezien of beginnen te zien. Ik begin ook te snappen waarom. Ik weet ook eigenlijk wel wat ik eventueel zou kunnen doen. En nu ga ik uitvoeren. Maar daar zit wel een stuk in. Hè. Ik zeg altijd, de ouders die ik begeleid in het grote traject... vanaf dat ze starten, en dat is net hetzelfde als wanneer ze starten in de tijd bij mij in de praktijk, vanaf het starten en de inzichten en de tips en alles wat je aangereikt krijgt, dan moet je een jaar tellen eer dat je iets hebt van, oh, ik moet daar minder hard over nadenken en ik heb dat ook meer in mijn vingers. Of ik moet er zelfs over bepaalde dingen niet meer nadenken. Of als mensen mij daar commentaar op geven, dan denk ik, oh ja, is dat zo raar? Want oh ja, wij doen dat eigenlijk al een hele tijd zo en dat werkt, ik weet niet hoe. Dus ja, die blinde vlekken kunnen bijvoorbeeld met de juiste inzichten en de juiste tools kunnen best wel snel verdwijnen. En ik denk dat jullie daar nu echt wel mee bezig zijn ook, mochten die hebben. Ja. Dan was er nog een vraag over wat is nu het gelijke met... mild ouderschap, hoogsensitief opvoeden of mild opvoeden, aware parenting, allee, al die dingen. Ik denk dat we daar allemaal niet in moeten gaan zoeken. Er liggen heel veel zaken gelijklopend. Er zit er trouwens nog een bij, denk ik, die niet opgeschreven is, hè, namelijk verbindende communicatie. Er zijn heel veel zaken die parallel lopen. Nu, het verschil met hoogsensitief opvoeden en al die andere zaken is dat we eigenlijk vanuit de hoogsensitiviteit ook naar ons kind gaan kijken. En we nemen effectief dat kenmerk mee in ons verhaal van het ouderschap, in het verhaal van het opvoeden. Dus je gaat eigenlijk je opvoeding, of de bepaalde randvoorwaarden gaan creëren, zaken gaan installeren die de hoogsensitiviteit van je kind gaan ondersteunen. Daar zit het grote verschil. Maar in het handelen, ik denk in dat stuk, dat dat heel sterk ook wel gelijkt op milde aanpak, verbindende. Er zit heel veel in van verschillende stromingen die de voorbije jaren, godzijdank, hun weg zijn beginnen te vinden naar ouders. Maar het gewoon het mild ouderschap bijvoorbeeld, of verbindende communicatie enkel gaan toepassen, zonder de hoogsensitiviteit van het kind mee te nemen, dat werkt niet. Dat is niet voldoende. Die hoogsensitiviteit gaat de nodige inzicht hebben van hoe uw kind dan eigenlijk functioneert, denkt, beleeft, voelt, wat hij juist nodig heeft, wat er juist niet werkt. Hè? Die 9 triggers, al die zaken. Dat zijn toch wel hele... Dat is een basis eigenlijk van die hoogsensitieve opvoeding. Dus dat maakt het grootste verschil. Ja.
Ja, dat klopt inderdaad. Dat ontbrekende stukje. Want ik was mij enorm aan het inlezen in die aware parenting en mild ouderschap en zo. Maar het hoogsensitief opvoeden, dat heeft echt dat ene ontbrekende stukje van de puzzel helemaal kunnen leggen. En dat vind ik echt fantastisch.
Ja. Ja, want het mild ouderschap of aware parenting en zo, vind ik wel hele goede zaken, ook gewoon naar alle kinderen toe. Maar het leuke is wel dat hoogsensitief opvoeden. Stel dat je nu thuis een niet-hoogsensitief kind hebt en een hoogsensitief kind, je kunt dat toch toepassen. Natuurlijk moet het kind dat niet hoogsensitief is, moet het niet als een hoogsensitief kind gaan benaderen, maar al die waarden dat daarin zitten, al die, die een aanpak zelf is heel, heel goed in het leren ontwikkelen van taal geven aan emotie, aan wat je denkt. Hè? Taal geven aan wat je denkt, aan wat je vragen leren stellen. Ruimte geven om te onderhandelen, om een eigen stem te vinden, om een eigen identiteit te vinden. Dat zijn allemaal dingen die ook perfect aansluiten voor een kind dat niet hoogsensitief is. Dat zie ik hier dagelijks thuis. Hè. Dat voor beide kinderen heel erg werkt. Heel erg werkt. Ja. En dat is mooi. Maar ja, dat is denk ik... Als je dat niet meeneemt, die hoogsensitiviteit, dan ga je waarschijnlijk keihard je best doen en hele goede methodes gebruiken en toepassen. Ja, maar hoe moet ik dat zeggen?
Maar je blijft gefrustreerd. Ja, je blijft gefrustreerd dat het niet blijft plakken of
ja,
zo.
Ja, voilà. De verf plakt niet. Ja, dat is waar. Dat is het. Dat is het. En daar zitten, vind ik, toch nog belangrijke nuances in. Want een niet-hoogsensitief kind is absoluut niet gelijk aan een hoogsensitief kind. Absoluut niet. Dus, voilà. Dat waren de vragen die waren ingestuurd. Hebben jullie nog vragen over het webinar? over hoogsensitief opvoeden? Nee, dat mag, hè. Dan hoop ik inderdaad dat de combinatie met deze en met dit moment en het webinar voldoende is om, om toch wel u daarin... hoe zeg je dat? Te onderdompelen? Zo. Vraag maar, Charlotte. Ja, we gaan geen slapende baby's wakker maken, hè. Vraag maar, zet maar in de chat. Ik wacht wel even. Want het levert heel veel op. En wat wil je daarover weten, over het bedplassen? Ik zou wel niet meer weten dat ik daar iets over heb gezegd. Ik zeg altijd zoveel. En blijkbaar heb ik daar iets over gezegd. Zo. Ik wacht nog even bij jouw vraag daarover is. Hè? Oké. Ons zoontje is 6 jaar en plast bijna elke nacht nog in zijn bed. Draagt wel een luier. Zelf voel ik nog niet de druk om daar iets mee te doen. Ja. We zien heel sterk dat... En nu weet ik wat ik er terug over gezegd heb in het webinar. Ga over eigen tempo. Is hij overdag droog? Dat vind ik een belangrijke vraag. Is hij overdag volledig droog? Ah ja, al heel lang. Oké. Dan kan het ook een medische reden hebben. Bijvoorbeeld te diep slapen. Ik weet niet wat voor zorgen maken. Wacht, het kan twee dingen zijn. Het kan inderdaad zijn dat hij veel te diep slaapt. En dat hij daardoor dus die connectie niet maakt met zijn hersenen. En dan zou het bijvoorbeeld kunnen helpen door er zijn osteopaten en kinesisten, denk ik, die werken aan die verbinding maken 's nachts. Dat kan zijn dat de bepaalde hersenhelften 's nachts, als ze te diep slapen, die verbinding niet maken. Dus dat zouden we kunnen gaan onderzoeken, dat zouden we kunnen vragen. Misschien dat een huisarts daar meer over weet. Dat is echt wel dat lichamelijke domein, daar weet ik niet altijd alles over. Maar dat zou kunnen. Dat merk ik wel, dat soms gewoon een hele... kan opgelost worden daardoor. Dat heb ik al heel vaak ontdekt. Maar het kan ook zijn dat... Wacht, ik kom direct terug, hè. Oké, voilà. Dus, kan het medisch verhaal zijn? Daarnaast zien we ook dat hoogsensitieve kinderen, wat het wel zou kunnen zijn, maar dan hebben we eigenlijk meer de bigger picture, hè, dus het niet meer plassen in de luier, maar op toilet gaan, dat ze daar een heel eigenzinnige visie over hebben. Dus dat is heel vaak dat dat langer duurt. En dat bijvoorbeeld, of niet per se altijd langer duurt, maar dat de klassieke potjestraining niet altijd werken voor hoogsensitieve peuters, kleuters. Die hebben daar een heel eigenzinnig tempo in. En je gaat eigenzinnig, daarmee bedoel ik, dat boeit niet, die beloningen en zo, totdat ze iets hebben van, ik wil het zelf kunnen. En dan zie je die heel vaak van de ene naar de andere dag droog zijn. Dat je denkt, allee, hoe kan dat nu? 2, 3 keer opnieuw die potjestraining gestart, dat lukte niet. Nu in ene keer zeg je, ik doe geen pamper niet meer aan en dan is het droog. Bam. Maar waar komt dat nu? Dus hè, we zien daar altijd een... dat is zoals leren fietsen. Dat is ook heel vaak dat dat op die manier verloopt. Maar als je zegt dat je volledig droog is overdag, als je volledig overdag droog is, dan is die waarschijnlijk wel... is die daar in staat toe en wilt je zelf ook wel van die pamper af? En dat is ook mijn vraag. Vindt hij dat lastig, die luier hebben? Want misschien als hem dan nog een heel fijn, comfortabel gevoel geeft, zit hem nog niet in dat stuk van, ja, ik moet daar s'nachts over nadenken. Tegenover heel vaak vinden hoogsensitieve kinderen, die van hun pamper af zijn, ja, het ook wel fijner om zonder pamper te slapen. En dan denk ik dat je echt toch wel eens, inderdaad, zoals Caroline al aangeeft, hem gewoon opnieuw moet wakker maken, s'avonds niet meer moet laten drinken. Of verder ga en eens zie of dat er een kinesist of een osteopaat in de buurt is, dat kan werken aan die... Ja, dat is eigenlijk een soort van... Die kruisverbinding maken. Ik kom niet op de naam. Ik denk de... Is het nu de... Nee, ik durf het niet te zeggen, want ik weet het niet. Hij vindt het niet zo leuk, maar we proberen het ook niet. Dan denk ik, Charlotte, dat echt is dat hem het niet kan. Want als hem het zelf niet aangenaam vindt, een hoogsensitief kind, dan is die motivatie er om zonder pamper te slapen. Dus dan denk ik dat je toch eens moet gaan kijken, ofwel naar het hele met een vrouw, je hebt zo van die plaswekkers en zo ook, hè, die je op je onderbroek, dat kinderen terug wakker maakt, ofwel zeg je van, we maken die gewoon wakker voordat we nog gaan slapen. We zetten jezelf nog op de wc en hopelijk kan het overbruggen. En verder heb ik een hele goede, hoe zeggen ze dat, een momhack gevonden. Voor een nat bed, maar die kende misschien al. Caroline zegt ook, hè, sinds een tijdje zelfs alleen maar om 9 uur op het toilet zitten en af en toe komt hij nu zelf uit bed. Ja. Maar ik zou het toch eens mee eens laten checken. Nu, in het stukje nog proberen, die momhack is dat je 2 hoeslakens, hè, dus 2... Je legt eerst je matrasbeschermer, je hoeslaken, maar daarover doe je terug een matrasbeschermer en terug een hoeslaken. Zodat als er 's nachts toch nog in bed geplast wordt, dan haal je de bovenste laag eraf, maar je hebt geen gedoe van een heel bed terug opnieuw op te maken. Dan kunnen ze ook veel rapper toch gaan slapen. Had ik dat maar gekend vroeger. Maar ik deel hem nu met jullie. Dus ik zou het proberen, hè, met het bed te halen en zo. Dat zou ik zeker doen. Laat hem zelf eens meekijken. Charlotte, dan is hij... Ja. Ja, dan gaat het ofwel met je plaswekker moeten werken, ofwel s'avonds op moeten laten plassen. Of ik zou ook eens vragen aan de huisarts of naar de kinesist of een osteopaat. Dingen is daar ook wel volgens mij goed in. Anja, de happy baby coach, maar die begeleidt ook kinderen, die gaat daar misschien ook wel wat raad in hebben. Die vinden ook wel op Instagram. Ja, want als hij er zelf last van heeft, is dat echt niet fijn. Hè? Dat ga je hem ook niet durven ergens anders te gaan laten slapen. Alleen niet dat hoogsensitieve kinderen graag ergens anders slapen en zo. Maar dat houdt allemaal wel tegen. Dus ik zou er me niet, ik weet niet wat voor zorgen om maken. Maar ik denk wel dat je dat puur naar het fysieke gaan moeten trekken. Ja. En dat even moet onderzoeken. Maar als het gekoppeld wordt aan hoogsensitiviteit, hè, zoals binnen dit thema, dan gaat het mij vooral over de eigenzinnigheid van het hoe en wanneer dat ze klaar zijn om, ja, om naar het toilet te gaan. Daar gaat het dan bij mij vooral over. Charlotte, heb je... Oké, voilà. Ja, bedankt voor de tips. Oké, goed. Bedankt ook om dat in de groep te zetten, want dat zijn zowel... Allee, dat zijn dingen die je misschien ook wel herkenning geven, ook aan elkaar. En dat je ook niet altijd... Dat het ook altijd niet makkelijk is om dat met elkaar te delen. Daarvoor dient de village dan ook. Hè. En je hebt direct Caroline gehad die daarbij aansluit. Hè. Dus, goed. Ik ga afronden. En voor mij zit het... ja, zie. Als ze me echt dat niet meer aanwou, ja, dat zijn belangrijk om mee te nemen. Hè. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik hoop dat ik hem geconverteerd krijg. En dan zie ik jullie binnenkort weer. Volgende week komt het nieuwe webinar online. Dat gaat over slapen. Hoogsensitiviteit en slapen. Dus dat gaat ook weer heel interessant zijn. Voilà, dan wens ik jullie nog een hele fijne dag verder. En ja, mijn liefde gedaan. Hè? En tot de volgende keer. Salutjes!